Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid. En die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader. Door Jezus Christus de Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zingen uit Psalm 103. Daarvan het vierde en het vijfde vers. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen aan Israëls zaad tot hun behoud genegen zijn daan getoond en trouwelijk hen geleid. En wat er verder volgt, dan noemen we Psalm 103, de versen 4 en 5. Gemeente, stellen wij ons onder de tucht en de belofte van de heilige wet des Heren. Na de samenvatting zoals de Heere Jezus ons die gegeven heeft, zingen wij uit Psalm 106 en daarvan het derde vers. Psalm 106, vers 3. Geef dat mijn oog het goed aanschouw, terwijl gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen. Psalm 106, vers 3. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis hebt uitgeleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En op een vraag van een van de schriftgeleerden, welke is het eerste gebod, antwoordde Jezus: hoor Israël, het eerste van al de geboden is: hoor Israël, de Heere onze God is de enige Heere. En u zult de Heere uw God lief hebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod en het tweede aan dit gelijk is dit: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Mevrouw Lodder de Bruin mocht op 14 september de leeftijd van 81 jaar bereiken. Wietske Krijgsman mocht goed door de operatie heen komen en is afgelopen vrijdag weer thuisgekomen. Broeder Slingeland hoopt 22 september zijn preconsent te ontvangen. Op 27 september in de avondlunch, dat is volgende week, zondagavond, hopen de onderstaande jongeren belijdenis van hun geloof af te leggen. Ik noem ze in alfabetische volgorde: Ferdinand Jacobus van den Berg, Zwenkgras 6 de Gouda, Pieternella van der Bok, burgemeester James Singel 2-808 de Gouda, Wilhelmina van Gurp, Willem de Zwijger, Singel 92 de Gouda, en Johannes Albert Jacob Keizer, Lagekaten 2 te Linschoten. En aan het einde van de dienst, na de zegen, dan nemen de volgende kinderen afscheid van de zonderschool: Margreet Heek, Gerlinde Verburg en Evi van Werkhoven. Zoeken wij nu het aangezicht van de Heere in het gebed. Laat ons bidden. O almachtige en genadige God, wij danken u voor uw goedheid en trouw die u ook vanmorgen, deze eerste dag van de week, aan ons hebt bewezen. Deze dag die ons herinnert aan uw opstanding, Heer Jezus Christus uit de doden. De zon laat haar stralen schijnen over de aarde en de zon der gerechtigheid is in die donkerheid en duisternis van deze ondergaande wereld binnengekomen, gestorven, begraven, maar ook opgestaan. En toen kwam helder aan het licht dat u overwinnaar bent over dood en graf. En op deze eerste dag van de week mogen we dat gedenken. En dan bidden wij u, Heere, wilt u zelf in ons midden zijn. U stelt ons ook vanmorgen voor uw heilige wet. En dan begint u met te zeggen, ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis hebt uitgeleid. En u hebt in uw lieve Zoon Jezus Christus het laten zien dat u meer doet en kunt dan dat u met uw volk Israël hebt gedaan. Dat was al een groot wonder dat u ze uit Egypte hebt uitgeleid. Maar dat u door uw lieve Zoon Jezus Christus uit deze wereld een volk uit Joden en heidenen hebt geroepen uit de duisternis tot uw wonderbaar licht, om op weg te gaan naar uw eeuwige en heerlijke toekomst. Maar u hebt toen ook al gezegd, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben en u niet neerbuigen voor gesneden beelden. U kunt het niet verdragen dat wij aan andere goden of afgoden eer bewijzen en dat wij ons vertrouwen ook daarop zouden stellen. Heere, wilt u dat ons uit genade vergeven en al die zonden die we bedreven hebben, al die geboden klagen ons aan en dat is elke keer weer. Wat maken wij ervan? En dat u dan toch ook vanmorgen naar ons wilt omzien, dat is een heel groot wonder. Dat de deuren van uw huis weer open stonden en dat een deel van de gemeente naar de kerk mocht gaan en een ander deel zit thuis, maar mag toch de dienst volgen via de camera, de laptop en de instrumenten die daarvoor zijn. Heren, wij bidden u, schenk ons allen uw zegen. Wilt u zelf in ons midden zijn en verblijd ons door uw goddelijke daden. Geef dat de verkondiging van uw woord ingang mag vinden in ons hart. Dat het daar mag worden gehoord, mag worden geloofd en mag worden bewaard. Wilt u ons tot een God en Vader zijn en ons tot uw kinderen en erfgenamen aannemen. Heere, dat bidden wij bijzonder ook voor de jonge mensen die belijdenis van hun geloof hopen af te leggen volgende week zondag als u het geeft. Wilt u ze vervullen met uw geest en geef dat het ja-woord in hun hart mag zijn en dat ze dat dan ook voor uw aangezicht mogen uitspreken. En wilt u ook dan in het midden zijn. Heren, we danken u dat ook een drietal kinderen van de zondagsschool verder gaan. Ze nemen afscheid van de zondagsschool, maar dat is toch het begin weer van een nieuwe periode waarop ze de catechisatie mogen gaan volgen. Heren, we bidden u voor Margreet Heek, Gerlinde Verburg en Evi van Werkhoven, Wilt u ze zegenen, ook in de periode die nu voor hen ligt en het onderwijs dat zij mogen ontvangen, voor hen tot een zegen stellen. Heren, we danken u dat mevrouw Lobber haar verjaardag mocht vieren en dat zij de leeftijd van 81 jaar mocht bereiken. Wilt u haar zegen in haar nieuwe levensjaar en voor haar zorgen en voor haar man, voor haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. We danken u dat Wietske Krijgsman door de operatie heen mocht komen en weer thuis mocht komen. Wilt u haar herstel geven van de operatie en wilt u voor haar zorgen en haar zegen, haar bewaren op haar verdere levenspad, samen met haar man en met haar kinderen. Wij danken u dat broeder Slingerland binnen afzienbare tijd zijn preconcent, als dat van de week het geval mag zijn, mag ontvangen. Wilt u hem zegenen in zijn studie en wilt u hem tot een zegen stellen. Heren, wij bidden u om uw ontfermende liefde, ook voor de catechizant, als deze week de catechisaties weer gaan beginnen. Wilt u ze nabij en goed zijn en wilt u zelf in het midden zijn. Wij vragen u dit alles alleen uit genade. Ontferm u over deze wereld waarin u ons gesteld hebt. Ontferm u over de volkeren. Laat het merken, heren, dat u God bent, de God van Israël die het voor het zeggen hebt. En daar lijkt het er soms niet op. Het lijkt wel alsof de duivel het voor het zeggen heeft. Dat is in ieder geval in heel wat landen en plaatsen het geval. Maar wilt u hem aan banden leggen en zijn rijk verstoren en zijn werken verbreken? Heren, we danken u dat er te midden van al de beroering in deze wereld toch een kerk mag zijn, kerken mogen zijn, en waar u uw woord laat verkondigen. Maar dat er ook mensen zijn die bereid zijn om in uw dienst te staan. Heren, ontferm u. Danken u dat Martin en Marleen de Jong ook hun bijdrage willen leveren aan de eredienst en hand- en spandiensten willen verrichten voor de voortgang van de kerkdiensten. Wilt u ze zegenen daarin? En ook Gert en Annetta, die dat ook samen met hen willen gaan doen. Wilt u ook hen uw rijke zegen schenken? Wij vragen u, hoor ons gebed. Kom in ons midden en wees ons tot een God en Vader. Uit genade om Jezus wil. Zegen ons in ons zingen. Zegen de organist in de begeleiding van de gemeentezang. Zegen ons in ons luisteren. En zegen uw dienaar in de verkondiging van het evangelie. Wij vragen het u uit genade. Om Jezus wil. Amen. De schriftlezing vindt u in Jozua 6. De versen 10 tot en met 22. Jozua 6, de versen 10 tot en met 22. Jozua nu had het volk geboden, zeggende: gij zult niet juichen, ja, gij zult uw stem niet laten horen, en geen woord zal er uit uw mond uitgaan, tot op de dag wanneer ik tot u dien zeggen zal: juich, dan zult gij juichen. En hij deed de ark des Heeren rondom de stad gaan, omringende dezelve eenmaal. Toen kwamen ze weer in het leger en vannacht in het leger. Daarna stond Jozua 's morgens vroeg op en de priesters droegen de ark des Heeren. En de zeven priesters, dragende de zeven ramsbazuinen, voor de ark des Heeren gingen voort en bliezen met de bazuinen. En de toegerusten gingen voor hun aangezicht. En de achtertocht volgde de ark des Heeren na, terwijl men ging en blies met de bazuinen. Alzo gingen zij eenmaal rondom de stad. Op de tweede dag is ze keerde weer in het leger. Alzo deden zij 6 dagen lang. En het geschiedde op de zevende dag dat ze zich vroeg opmaakten met het opgaan van de dageraad en ze gingen rondom de stad naar dezelfde wijze zevenmaal. Alleen op die dag gingen ze zevenmaal rondom de stad. En het geschiedde op de zevende maal, als de priesters met de bazuinen bliezen, dat Jozua tot het volk sprak: juich, want de Heere heeft u de stad gegeven. Doch deze stad zal de Heere verbannen zijn. Zij en al wat erin is, alleen zal de hoer Rachab levend blijven. Zij en alle die met haar in het huis zijn, omdat ze de bode die we uitgezonden hadden verborgen heeft. Alleen dat u lieden u wacht van het verbannene, dat wil zeggen, het is verbannen, het is aan de Heere gewijd, opdat u misschien niet verbandt, mits memende van het verbannene. En het leger van Israël niet stelt tot een band, noch dat beroert. Maar al het zilver en goud en de koper en de ijzeren vaten zullen de Heere heilig zijn. Tot de schat des Heeren zullen ze komen. Het volk dan juichte als ze met de bazuinen bliezen. En het geschiedde als het volk het geluid van de bazuin hoorde. Zo juicht het volk met een groot gejuich. En de muur viel onder zich. En het volk klom in de stad en ieder tegenover zich en ze namen de stad in. En ze verbanden alles wat in de stad was, van de man tot de vrouw toe, van het kind tot de oude en tot de os en het kleinvee en de ezel door de scherpte van het zwaard. Jozua nu zei tot de twee mannen, de verspieders van het land, ga in het huis van de vrouw van de hoer en breng die vrouw van daaruit met al wat zij heeft, gelijk als gij haar gezworen hebt. Tot zover. De tekst voor de preek vindt u in Hebreeën 11. Hebreeën 11, 30ste vers. Hebreeën 11, vers 30. Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen, als ze tot 7 dagen toe omringd waren geweest. Tot zover. We maken nu het volgende bekend. De diensten voor Deo Volente, zondag 27 september. Om 10 uur hoopt 's morgens voor u voor te gaan dominee M. Baan uit Veenendaal. En om 6:30 dominee Liefting uit Gouda. Deze dienst helpen 4 jonge mensen belijdenis van hun geloof af te leggen. En dat is in de grote kerk. De collecte in deze zal gehouden worden bij de uitgang aan het einde van de dienst. Daar staat een rek met zakjes waar u het geld of collectebonnen in kwijt kan. De eerste collecte is bestemd voor het onderhoudsfonds. De tweede collecte voor de evangelisatie. Aanstaande dinsdag beginnen de catechisaties weer. De jongeren zijn hartelijk welkom. Zie voor de tijden het kerkblad. Mogen we jullie vragen om ook trouw naar de catechisatie te komen. De belijdeniscatechisatie start dinsdagavond 9:15. Als er onder u zijn die belijdenis van hun geloof af willen leggen of zich daarop willen voorbereiden, die zijn daar hartelijk welkom. En u hebt in het kerkblad gelezen dat dominee Liefting, als er gegadigden onder u zijn, ook bereid is om eventueel van tevoren nog een gesprek te voeren. Dan moet u contact met hem opnemen. Op 21 september vergadert de Bijbelkring Our Choice. Dat is morgenavond. Woensdagavond, 23 september, vergadert de Bijbelkring Berea. Beide samenkomsten zijn hier in de kerk. Vanavond ligt er een uittreksel van de preek met vragen over zondag 20 van de catechismus in de hal van de kerk. Tot zover de mededelingen. Ter inleiding op de prediking gaan wij zingen uit Psalm 89. de versen 4 en 6. Psalm 89. Vers 4, God is op het hoogst geducht in zijn heilige raad. En vers 6, gij schiept het barre noord en het zoele zuiden samen. Psalm 89, de versen 4 en 6. gaat vanmorgen om het instrument van het geloof. De tekst is genomen uit Hebreeën 11. Ik wil eerst even beginnen met iets te zeggen over de Hebreeënbrief in zijn geheel. Wat is de boodschap van de Hebreeënbrief? Ik heb daar 4 jaar geleden een aantal preken uitgehouden. En dan, als je van begin af aan de Hebreeënbrief volgt, dan gaat het, kort samengevat, dan gaat het over Christus. Christus voor en na. Christus is meer dan de engelen. Christus is meer dan Mozes. Christus is meer dan Aaron. Christus is meer dan alle hoge priesters van het Oude Testament. Die hoge priesters die gingen eenmaal per jaar op grote verzoendag het heilige der heiligen binnen. Sprenkelden daar vreemd bloed op het verzoendeksel om verzoening te doen voor de zonde van het volk. Maar Christus, dat is steeds de overtreffende trap in de Hebreeënbrief, Christus is niet met vreemd bloed, maar met zijn eigen bloed ingegaan in dat heiligdom in de hemel, niet op aarde, maar in de hemel. Hij heeft daar zijn bloed gesprenkeld tot de volkomen verzoening voor al onze zonden. Dat heeft hij eenmaal gedaan. De hoge priesters van het Oude Testament, die moesten dat iedere keer weer, ieder jaar weer opnieuw doen. En de Hebreeënbrief wil zeggen, ja, daaruit bleek dat die verzoening tekortschoot. Het was geen complete verzoening, want anders hoefden ze niet elk jaar daar weer naartoe te gaan. Maar Christus heeft eenmaal met zijn eigen bloed verzoening aangebracht. En dat was genoeg. Betekent dat dan dat daarmee, dat is natuurlijk de vraag als je dat allemaal gelezen hebt, dat op je in laat werken hoe groot of Christus is, de hoge priester van het Nieuwe Testament, en hoe volmaakt dat offer is, betekent dat dan dat de hele wereld met God verzoend is? Betekent dat dan dat alle mensen zalig kunnen en zullen worden? Nou, dan volgt toch die hele verhandeling over het geloof. Daar staat in de Hebreeënbrief, die in hem gelooft, dat is in Jezus Christus, de gekruisigde, die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. En dat is een term uit de rechtspraak. Die zal niet teleurgesteld worden, die zal niet te schande gemaakt worden, die zal vrijgesproken worden. Dus dat met andere woorden, daar wordt gezegd, door het geloof word je niet anders dan wat Paulus gezegd heeft in de Romeinenbrief en de Galatenbrief. Door het geloof word je gerechtvaardigd. Door anders gezegd, door het geloof krijg je deel aan dat heil, aan die verlossing die in Christus Jezus is. Aan de zaligheid die Christus door zijn lijden en sterven heeft verdiend. En door het offer dat hij heeft aangebracht. Daar komt het op aan. Ik ben begonnen met te zeggen, het geloof is instrument. Het is het geloof zelf niet dat ons rechtvaardigt, zegt ook de catechismus. Want waardoor word je, zegt de catechismus, gerechtvaardigd? Door de gerechtigheid van Christus alleen. Maar dat ik die gerechtigheid niet anders dan door een waar geloof kan aannemen. Het is niet uit te werken, het is niet door je leven lang proberen je aan de wet van God te houden. Dat moet je wel doen, maar daarmee kun je nog niet zalig worden. Je kunt alleen zalig en gerechtvaardigd worden door een waar geloof in Jezus Christus. En dan kom ik bij Hebreeën 11. Wat is nou dat geloof? Wat is nou dat geloof? Nou, in de dagen van Jezus' omwandeling op aarde speelde dat natuurlijk ook al een grote rol. Maar in de brieven van Paulus komt dat uitvoerig aan de orde. De Joden dachten toch dat je door het doen van de wet dat wel zou kunnen bereiken. Dat je daardoor gerechtvaardigd zou kunnen worden. En dan zegt Paulus in de Romeinenbrief, wanneer is Abraham gerechtvaardigd? Toen die besneden was of toen die nog in de voorhuid was? Dat is het scharnier waar het om draait. Ging het nou om de besnijdenis? Ging het er nou om dat die maar zich hield aan de bepalingen van de wet? Of was het... Nee, Paulus zegt, hij was nog in de voorhuid. Maar hij is gerechtvaardigd door het geloof. Nou, er staat ook in Hebreeën 11 dat Abraham is... uitgegaan naar de plaats die je tot een erfdeel ontvangen zou, door het geloof. En de Heer had gezegd, kijk eens naar de sterren, kan je ze tellen, zo talrijk zal je nageslacht zijn. En Sarah was al op leeftijd en was onvruchtbaar, en Abraham was 75 jaar toen de Heer dat tegen hem zei. Dus kon dat? Kon hij nog nageslacht krijgen? Kon hij nog kinderen krijgen? Nou, in een mens gesproken was dat onmogelijk. Kan je oma, die 75 jaar is, of nog ouderen, nog kinderen krijgen? Nou, dat kan niet. Dat is nooit vertoond. En kan opa, die 75 of 85 jaar is, nog kinderen verwekken? Ja, dat is ook al onmogelijk. Maar wat bij de mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. En wat staat er nou? En van Abraham, en hij geloofde God. Dat is het geloof. Hij geloofde, hij vertrouwde God. Waarom vertrouwde hij op God? Omdat God God is. Omdat wat hij zegt, dat doet hij ook. Je kunt op zijn woord aan, je kunt daarop vertrouwen, je kunt daarop bouwen, je kunt daarop steunen. En door dat geloof, dat steunt op God en op zijn woord, worden wij gerechtvaardigd. En door dat geloof krijgen wij deel aan het heil dat Christus verworven heeft. En dan gaat het vanmorgen ook over een tekst uit Hebreeën 11, en daar gaat het dan ook weer over het geloof. Hebreeën 11, vers 30. Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen als ze tot 7 dagen toe omringd waren geweest. We hebben de geschiedenis gelezen uit Jozua 6. Dan moet ik nog iets zeggen over wat daaraan vooraf is gegaan. Het volk Israël, dat heeft 40 jaar door de woestijn getrokken. En jullie weten wel, jongens en meisjes, dat die Israëlieten heel veel gemopperd hebben. Iedere keer weer was het oude liedje. Onze ziel walgt van dit zeer lichte brood. Waarom hebt u ons hier in deze woestijn gebracht? Waren er in Egypte geen graven dat we daar gestorven zijn? Dat terwijl de Heere elke dag het manna uit de hemel liet neerdalen. En er kwam water uit de steenrots. Wat was er toch voor reden voor dat volk om zo te mopperen en opstandig te zijn? Nou, de Heer heeft wel eens gezegd tegen Mozes, ga uit het midden van en ik zal u tot een groot volk maken en ik zal dat volk vernietigen. En dan pleit Mozes weer voor dat volk en dan wendt God dat oordeel weer af. Maar, toen moesten ze verspieders sturen naar het land Kanaan, toen kwamen ze terug, 12 verspieders, en ze zeiden allemaal, het is een prachtig land. Ja, een land vloeiende van melk en honing. Grote druiventrossen hadden ze meegenomen. Oh, kijk eens, prachtig hè. Ja, zeiden de 10, het is zo'n mooi land, maar we komen er nooit. Want er zijn reuzen, hele grote mensen, en die zijn sterk. Daar kunnen we niet tegenop. En Jozua en Caleb, die zeiden, ja, we zijn wel reuzen. Maar de Heere heeft het ons beloofd.
En dat is het geloof. Het geloof ziet die reuzen wel, maar dat is niet het laatste. Het geloof kijkt dwars door die reuzen heen. En het geloof dat ziet op God die het beloofd heeft en die het ook doen zal. En door dat geloof hebben ze het vertrouwen gehad dat de Heere aan zijn volk Israël dat land Kanaan zou geven. Nou, ze hebben ondertussen al 40 jaar door de woestijn gedwaald. 40 jaar, hè? En dan staan we aan het begin van de geschiedenis die Jozua beschreven heeft. Zo'n beetje bij de intocht van het beloofde land. En daar gaan de Israëlieten, de priesters met de ark voorop, gaan door de Jordaan. En dan worden net als bij de Rode Zee, dan worden de wateren van een gescheiden. En dan kunnen ze zo door het water naar de overkant. Nou ja, als je nou door een slootje moet waden naar de overkant. We zijn hier in de buurt van Haastrecht en Stolwijk en Gouda zijn er nogal wat sloten waar je nou zo al doorheen kan lopen. Maar als het nou een heel breed water is, zoals bijvoorbeeld de Gouwe of nog veel breder de Rijn. Ja, dan kan je niet zomaar doorheen wandelen. Nee, dan zou je erin verdrinken. Zou je worden meegevoerd. Nou, de Jordaan was vol aan al haar oevers. Dus het is in het voorjaar geweest. Dus ze konden daar niet zomaar doorheen. Maar de Heer had het beloofd. En de priesters met de ark gaan voorop. En op het moment dat ze hun voeten op het water zetten, worden de wateren van ingescheiden. Ze kunnen er zo doorheen. Dat hebben alle Israëlieten gezien. En ze hadden natuurlijk van hun voorouders gehoord. Dat had de Heer ook al gedaan bij de doortocht door de Rode Zee. Toen werden de wateren ook van elkaar gescheiden. En toen hebben de mensen, toen ze die nacht door de Rode Zee trokken, hebben ze wellicht bij het maanlicht die grote waterkolommen al gezien. En hebben misschien nog wel gedacht, oh, als dat water nog niet naar beneden komt. Maar dat staat ook in Hebreeën 11. Ze zijn door het geloof door de Rode Zee gegaan. Ze hebben geloofd dat de Heere dat water van hen weg zou houden. En dat ze daar niet in zouden verdrinken. Zo zijn ze veilig en wel aan de overkant gekomen. En dat gebeurt nu ook bij hun doortocht door de Jordaan. Dat is één. En dan moet ik er wat bij zeggen. Ze zijn 40 jaar door de woestijn getrokken. Maar als ze dan bij de ingang van het beloofde land staan, dan zijn al die mopperaars en murmureerders gestorven. Dan staat de nieuwe generatie bij de Jordaan om het beloofde land binnen te gaan. En uit het vervolg blijkt dat die nieuwe generatie, jongere generatie, dat is in ieder geval in het begin van Jozua wel het geval geweest, in geloofsgehoorzaamheid aan het woord dat de Heere door de mond van Jozua gesproken heeft, ze hebben zich door dat woord van Jozua laten leiden. En ik hoor niet van allerlei bezwaren. Ik hoor niet dat ze zeggen, joh, daar kunnen we nooit doorheen, door dat water. En hoe kunnen we dat land Kanaan innemen? Dat kunnen wij toch niet? Wij hebben daar toch niet de macht voor? En als het over Jericho gaat, dat is een sterke vestingstad met hoge muren. Daar kan je toch niet zomaar doorheen breken? Hoe kunnen we die stad innemen? Daar hadden ze geen antwoord op. Maar ze hebben geen bezwaar gemaakt. Ze gaan de weg die de Heere aan Israël wees. Ze trekken door de Jordaan. En dan het volgende is, dan geeft de Heere aan Jozua de opdracht om het volk te besnijden. De mannen en de jongens worden besneden. Dat is ten tijde van de woestijnreis niet gebeurd. 40 jaar lang is er dus geen man en geen jongen besneden. En dan moet dat hele volk besneden worden. Ja, als je denkt aan de geschiedenis van Simeon en Levi, die de Sichemieten hebben laten besnijden. Toen ze besneden waren, toen hebben ze hun slag geslagen. Dus was dat volk ook niet wat dat betreft heel kwetsbaar, toen ze allemaal besneden waren. Ook daar hebben ze geen bezwaar tegen gemaakt. Let daarop. En dan komt het volgende, als ze dan besneden zijn, dan geeft de Heere aan het volk de opdracht om naar Jericho te trekken. Ik zei al, een vestingstad. Ja, dan moet je denken aan een stad met muren. Er zijn er in Nederland ook nog wel een paar. De meeste steden hebben geen complete muur meer. In Elburg stond er nog een heel groot deel van de stadsmuur overeind. Maar in heel veel plaatsen is het grootste gedeelte van de vroegere stadsmuur afgebroken. Ja, zo was dat in die tijd. De mensen die in zo'n stad woonden, voelden zich veilig achter die muren. Er kon wel een vijandelijk leger naartoe komen, maar ja, ze konden die muren niet zomaar innemen, of ze konden die muren niet zomaar afbreken. Dus er waren wel allerlei middeltjes voor, maar ja, het volk Israël dat had nooit gevochten. Wat wisten zij nou van de belegering van een stad? We hoorden dat in de 80-jarige oorlog, dat er steden in Nederland door de troepen van Willem van Oranje zijn omsingeld. Maar ja, dat had nogal wat om het lijf natuurlijk. En dat ging ook niet zonder slag of stoot. Daar hadden de Israëlieten geen kaas van gegeten. Daar wisten ze niet van. Maar de Heere zegt niet tegen Jozua, nou moet je dat volk gaan oefenen in strijden. En dan moeten wij heuveltjes maken, berg maken, dat wij tegen die muren op kunnen klimmen, dat we zo die stad kunnen veroveren. En we moeten zorgen voor voldoende wapentuigen. En dat lees ik allemaal niet. Helemaal niks. Wat moeten ze dan doen? Ze moeten 6 dagen lang, 1 keer per dag, om de stad heen lopen. En de Heer heeft ook de volgorde aangegeven. Eerst de soldaten, die gaan voorop. En daarachter komen 7 priesters. Met ieder 7 bazuinen. Dat getal 7, dat speelt daar een grote rol. En daarachter die priesters met die 7 bazuinen. Dat zullen ongetwijfeld ook priesters zijn geweest. Die de ark moesten dragen. En daarachter dan de achterhoede, dat zullen ook weer soldaten zijn geweest. Ik stel me zo voor dat niet dat hele volk, want dat was heel talrijk, die omgang heeft gemaakt. Maar goed, dat kan ook wel, dat kan ik niet helemaal zeker met zekerheid zeggen. Maar dit wordt in ieder geval wel gezegd, er stonden soldaten voorop, dan de priesters met de 7 bazuinen... Dat ging terug in de openbaring van Johannes. Hè, priesters met 7 bazuinen. Dus dat speelt ook elders in de Bijbel wel een rol. En daarachter dan de ark. En daarachter de achterhoede. Die moesten elke dag 6 dagen lang om de stad heen trekken. En de priesters die de bazuinen droegen, stel ik me voor dat die ook elke dag op de bazuinen hebben geblazen. Ondertussen moest het volk stil zijn. En stil zijn, dat betekende ze moesten de mond houden. Ze moesten niks zeggen, of althans, ze moesten zeker niet juichen. Niet juichen voordat de Heere daar de opdracht toe gaf. Dat had de Heere ook gezegd bij de doortocht door de Rode Zee. De Heere zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Dat moesten de Israëlieten hier ook voor Jericho. Ze moesten stil zijn en wachten op het heil van de Heere. En de 7e dag, Jozua heeft het allemaal van tevoren gezegd, de 7e dag moesten ze 7 keer om die stad heen trekken. Moeten jullie, jongens en meisjes, dus voorstellen dat jij in Jericho woonde. En dat je dat volk, want dat hadden de wachters natuurlijk al lang gezegd, er is een heel groot volk in aantocht. En die komen naar ons toe. En dan moet jij eens voorstellen dat je uit nieuwsgierigheid ook op de muur geklommen was aan de binnenkant van de stad Jericho. En je keek over het randje van de muur. En wat zag je daar? Wat zag je daar? Zag je heel veel mensen lopen. Zo om die stad heen. Wat zouden die mensen doen? Zijn die mensen van plan? Ik denk dat ze bij haar eigen gedachten hebben. Nou, wat dat nou betekent, daar snappen we echt helemaal niks van. Stel je nou eens voor dat er vandaag zou gebeuren dat er een heel groot leger van mensen om een bepaald bouwwerk of om een kasteel heen zouden trekken. Zomaar, elke dag een keer en dan de zevende dag zeven keer. Wat stelt dat nou voor? En zouden de Israëlieten dat niet gedacht hebben? Ja, die zullen ook wel gedacht hebben, ja. Ja, maar daar ging wat aan vooraf, hè. De Heere had tegen de Israëlieten gezegd dat hij die stad in hun handen gegeven had. Ik heb die stad, ik heb Jericho in uw handen gegeven. En u zult die stad binnentrekken. En die stad, daar mag je dan niks van roven of niks van meenemen. Die stad die moest worden vernietigd. De mensen en het vee, alleen goud en zilver en zo, dat moesten ze wel uit die stad meenemen. En de Heere zegt dan er nog bij, dat moesten ze meenemen uit die stad Jericho. Uiteindelijk als gereedschap voor de tempel, die in de tijd van Salomo pas is gebouwd. Ze moesten dat meenemen uit Jericho. Ze mochten dat niet voor zichzelf houden. En ze moesten zo hun leven wijden aan de Heere. Dat is de opdracht die de Heere hen gaf. De Heere doet dus om te beginnen twee dingen. Hij geeft ze de belofte Dat ze die stad straks mogen innemen, omdat God, de God van Abraham, Isaac en Jacob, hen die stad al in handen gegeven heeft. Dat is één. En het tweede, ze moesten wel doen wat de Heere van hen vroeg. Nou, hetzelfde geldt nou voor ons. Wij moeten nou geen stad in gaan nemen. We moeten niet om een stad heen gaan lopen, maar wat betekent dat nou voor ons? De Heer heeft bij de doop ons zijn beloften gegeven. Hij heeft die gegeven in zijn woord, maar hij heeft die bij de doop ons betekend en verzegeld. Prachtig samengevat in het doopformulier. Als we gedoopt worden in de naam van de Vader, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat hij ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Daarom van alle goed ons verzorgen, alle kwaad van ons weren, of tot ons beste keren. Wel, gelooft u dat? Geloof jij dat? Die alle kwaad van ons weren, ons van alle goed zal verzorgen. Of alle kwaad van ons ten best wil keren. Geloof je dat? En dat we gedoopt worden in de naam van de Zoon, zo betuigt en verzegelt ons de Zoon, dat hij ons wast in zijn bloed. En dat hij ons van al onze zonden reinigt. Geloof je dat? En dat is nodig voor je eeuwig behoud. Om zalig te worden. En dan het derde, als we gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, zo betuigt en verzegelt ons de Heilige Geest, dat hij in ons wonen ons tot lidmaten van Christus heilige wil. En ons in bezit stellen wat we in Christus hebben. Geloof je dat? Daar gaat het om. Het gaat erom dat je gelooft wat de Heere belooft.
Dat is essentieel, dat is cruciaal in de Bijbel. Dat is het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Als ik het kort mag samenvatten. De Bijbel begint met de belofte. En dat kan voor het volk Israël beloften zijn die ook betrekking hebben op dit aardse bestaan. Maar dat is ook voor ons het geval. Maar ook de belofte van de eeuwige zaligheid. Daar begint de Heer mee. De Heer had, ik heb het vaker gezegd, de Heer had het ook anders kunnen doen. De Heer zou ons in één ogenblik zalig kunnen maken. De Heer zou ons in één ogenblik uit dit aardse bestaan kunnen verlossen en ons kunnen opnemen in zijn eeuwige heerlijkheid. Maar zo doet de Heer dat niet. Hij begint met het te beloven. En dan moet je maar denken aan een jonge man die verkering krijgt. En ze raken verliefd op elkaar. En op een goede dag vraagt die jonge man aan zijn bruid. Zijn toekomst. Nee, ik zeg het verkeerd. Aan zijn vriendin. Zou jij mijn vrouw willen worden? Ik wil met jou trouwen. En ik wil jouw man zijn. Ja. Hij kan ook in één keer met haar trouwen, zonder dat hij verder daar een voorbereiding aan verbindt. Maar zo gaat dat in de regel niet. Je begint toch als jonge man, tegen je toekomstige bruid het een en ander te zeggen en te beloven. En dan gaat het erom dat die jonge vrouw of die vrouw gelooft wat die man zegt. Het omgekeerde gebeurt ook. Dat het bij de vrouw begint. En dat de man daar dan in meegaat. Maar ik houd het dan maar even op. Het begint bij de man. En die vraagt zijn vrouw ten huwelijk. En die belooft dat hij haar man wil zijn. Nou, en op de trouwdag dan gaat dat in vervulling. Dus het begint daar ook met een belofte. En dan gaat het erom dat die vrouw gelooft wat die man zegt. En daarop volgt de vervulling. Belofte, onthoud dat alstublieft. Belofte, geloof, vervulling. En dat speelt hier ook een rol. Precies hetzelfde. Die geschiedenis van Jericho. De Heere geeft eerst zijn belofte. Ik geef die stad in uw hand. Ik heb die stad al, als het ware, ingenomen. Ik heb die al in uw hand gegeven. Het gaat erom dat je dat gelooft. En het volk Israël, dat staat in onze tekst, door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen. Het volk heeft dat geloofd. En dat geloof, dat brengt dat met zich mee. Geloofsgehoorzaamheid. Als je gelooft, dat geldt ook voor ons, als je de Heere op zijn woord gelooft, dan brengt dat ook geloofsgehoorzaamheid met zich mee. Dan doe je ook wat de Heere van je vraagt. En dat is niet om daarmee de vervulling te bewerkstelligen. Maar dat die gehoorzaamheid, en dat is ook iets wat je moet leren, maar dat is ook door heel de Bijbel heen, dat is in het Oude Testament, dat is in het Nieuwe Testament. Je moet leren dat die gehoorzaamheid vrucht is van het geloof en met het geloof samenhangt. En daarbij blijft, waar ik het al over gehad heb, dat we niet door de werken van de wet gerechtvaardigd worden, maar door het geloof alleen. Maar dat geloof dat blijft niet zonder vruchten. Het is onmogelijk dat degene die Christus door een waar geloof zijn ingewijfd, niet zouden voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Geloof blijft niet zonder vruchten. Nou, dat zie je bij die Israëlieten hier. De Heer heeft ze de stad beloofd. En vervolgens zegt hij, en dan moet je 6 dagen om die stad heen trekken. En dan de 7e dag 7 keer. En dan moeten de priesters op de bazuinen blazen. En dan nog één ding. Dan staan de muren nog recht overeind, hè.
Let daarop. De muren die zijn nog niet half afgebroken. Die staan nog recht overeind. En dan zegt Jozua. En als de priesters dan op de bazuinen blazen. Die zevende keer. Op die zevende dag. Dan zal ik het tegen jullie zeggen. Het wordt ondersteund door dat bazuingeschal. Juich! 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 Ja, ik heb dat nu hard geroepen. Maar je kan je voorstellen dat Jozua dat ook heel hard heeft geroepen. Want ze moesten dat allemaal horen. En dat ging natuurlijk als een echo door het volk heen. En dat volk heeft gejuicht met een groot gejuich. Hoe hebben ze dat gedaan? Hoe konden ze dat doen? Juichen. Terwijl de muren nog overeind stonden. Juichen. Juichen voor de overwinning. Er is nog geen strijd geleverd. Er is nog geen schot gelost. En dan al juichen. Zijn ze dan niet te vroeg? Nou, de Heer had het gezegd. En dat is nou het punt. Daarom hebben ze het gedaan. Ze hebben geloofd dat ze die stad zouden mogen innemen. Omdat God het had beloofd. Is dat nou ook kenmerkend voor uw leven, voor jouw leven? Ben je daarop uit? Voel je dat? Zie je dat ook? Dat is zo ontzettend belangrijk. Kijk, als we die, wat ik zou willen noemen, de structuur van de Bijbel loslaten. En daar geen acht op slaan. En dat zit ook in deze tekst. Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen. Toen ze tot 7 dagen toe omringd waren geweest. Als ze dat loslaten. Als ze niet letten op wat die Israëlieten hebben gedaan. En ze hebben eigenlijk niks gedaan. Ze zijn om die stad heen getrokken. Ze hebben niks gedaan om die stad te veroveren. Maar ze hebben geloofd dat ze die stad zouden mogen innemen. Dat is nummer 1. En daar komt het op aan. En mag ik jou vragen, heb je nou dat geloof? Heb je nou dat vaste vertrouwen in de Heere? Dat Hij doet wat Hij belooft. Of, dat kan natuurlijk ook bij die oudere generatie, heb ik gezegd, was er veel gemopper, gemurmureer. De Heer had het beloofd, het land Kanaan aan hen beloofd. Ja, maar er zijn reuzen. Komen er niet. Ja, maar onze ziel walgt van dit zeer lichte brood. Maar had ons toch in Egypte gelaten. Waren er geen graven in Egypte? Waarom hebt u ons hier, dat gemopper? Geliefde gemeente, ik zeg het tegen u hier in de kerk en tegen de mensen thuis. De Heere kan dat niet verdragen. De Heere kan het niet verdragen. De Heere wil niet dat wij mopperen, murmureren, opstandig zijn. En ons verzetten tegen Hem. De Heere wil maar 1 ding en dat is dat wij Hem op zijn woord geloven. En dat is soms, of misschien meer dan eens, als we letten op de omstandigheden, onmogelijk. Te zeggen, hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? En als je dat nou toespitst op de, laat ik zeggen, de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof alleen. Hoe kan nou een goddeloze, zondig mens zalig worden? Hoe kan ik nou rechtvaardig verschijnen voor God? Als ik straks sterven ga, moet ik dan niet doodsbenauwd zijn? Dan zal God al mijn zonden mij in rekening brengen. Hoe kan ik dan wel getroost leven en eenmaal zalig sterven? Dat kan maar door 1 ding. En dat is door het geloof in wat de Heere heeft beloofd. En nou is het leven een oefenschool. En dat zie je in heel Hebreeën 11. Al die voorbeelden die daar genoemd zijn. Een oefenschool in het geloof. Dat is elke dag. Hoe sta je 's morgens op? Hoe ga je de deur uit?
Hoe kom je 's avonds weer terug? Hoe, jongens en meisjes, hoe ga je naar school? Doe je dat in eigen kracht? Of doe je dat door het geloof? Doe je dat in vertrouwen op de Heer? Ga je naar je werk in eigen kracht? Steun je op eigen wijsheid en eigen inzicht? Of gaat er een gebed aan vooraf? En vraag je: Heere, wilt u mij ondersteunen? Wilt u mij helpen? Wilt u mij bijstaan? Want ik kan het niet alleen. Zonder u kan ik niets doen. Wilt u mij zegenen? En mij tot een zegen stellen? Wilt u voor mij zorgen? Dat. Zie je daarin op de Heere. En steun je op zijn vermogen. Gods rechterhand heeft groot vermogen. De zeer sterke rechterhand doet door haar daan de wereld beven, houdt door haar kracht Gods volk in stand. En gaat het dan maar na in uw eigen leven, moet u dan niet zeggen: dat geloof, dat hebben wij van nature niet. Ja, we kunnen wel rekenen, optellen en aftrekken, 1 plus 1 is 2... En 2 plus 2 is 4, dat kunnen we wel. Maar, lieve mensen, dat is het geloof niet. Het geloof, dat is niet zo van: ik ben een zondaar, Jezus is gekomen om de zondaren zalig te maken. 1 plus 1 is 2, dus ik zal wel zalig worden. Dat is het geloof niet. Het geloof is geen rekensommetje. Het geloof, dat steunt op het woord van God. Het steunt op de belofte van God. Hoe onmogelijk of het ook is dat God zijn belofte vervult. Nou, en zo zijn die Israëlieten. En dan ga ik het niet hebben over de vraag hoe ze dan verder met hen afgelopen. Dat doet de Hebreeënbrief hier ook niet. Zijn ze nou allemaal bij dat geloof gebleven? Maar de Hebreeënbrief zegt: daar, bij die stad Jericho, hebben ze geloofd wat de Heer had beloofd. En door dat geloof zijn de muren van Jericho gevallen. En dat, ja, dat is een onvoorstelbaar wonder. Ze zijn de weg van de geloofsgehoorzaamheid gegaan. Ze hebben zich laten besnijden. Ze zijn de Jordaan doorgegaan. Ze zijn om die stad heen getrokken. 6 dagen lang en de 7e dag 7 keer. En toen de priesters op de bazuinen bliezen en Jozua zei: juicht, toen hebben ze gejuicht. Ja. En toen stortten de muren van Jericho met een daverend geraas in. Oh, oh. Zullen ze zich verwonderd hebben. En tegen elkaar gezegd hebben: hé, zie je dat? Zie je dat? Die muren storten in. Hoe kan dat? Zullen ze tegen elkaar gezegd: dat is nou door ons geloof. Dat is omdat wij zo geloofd hebben. Dat zullen ze niet gezegd hebben. Ze zullen maar één ding gezegd hebben. Dat heeft de Heer gedaan. En als nou God in jou en in uw leven zijn beloften vervult. En heeft hij van tevoren om geloof gevraagd. Gelooft gij dat? Vroeg de Heer Jezus ook bij het graf van Lazarus. Gelooft gij dat? En als het dan gebeurt wat hij heeft beloofd, zeg je dan: ik heb dat geloofd. Het is omdat ik zo'n groot geloof had. Dat zeggen we niet. Dat zeggen we niet. Dan zeg je maar één ding. Dan zeg je maar wat wij ook gezongen hebben. Uit Psalm 89. Gij hebt een arm met macht. Uw hand heeft groot vermogen. Uw rechterhand is hoog. Uw troon blijft onbewogen. En vers 4. Wie is als gij, o Heer, o God der legerscharen? Wie is aan u gelijk? Wie kan u evenaren? Grootmachtig zijt ge, o Heer. Ja, eindeloos in vermogen. Met deze God kan je leven en sterven. En door het geloof in deze God kun je wel getroost leven
en eenmaal zalig sterven. En dan mag je zien in je leven, en dat hoop ik voor u allemaal, dat u dat ook mag zien, dat uw ogen daarvoor open gaan en dat uw ogen daarvoor open zijn en dat je daar ook op gericht bent. De Heere geeft wat Hij belooft. O Heere, wat een wonder. Wat een ontzettend groot wonder. En dan moet je het zelf maar invullen in je leven. Dat is kom maar wat. Als je nou een ernstige ziekte hebt gehad. En je misschien wel bang was dat je zou moeten sterven. En je toch mocht geloven. Dat je weer beter zou worden. En dat alles in je omgeving zei, ja, maar dat kan niet. Je moet je maar op het ergste voorbereiden. Je kunt hier niet van beter worden. En als je dat nou toch mocht geloven, waar komt dan dat geloof vandaan? Kan er dan niemand zeggen, dan moet je heel Hebreeën 11 nog maar eens nalezen. Kunnen er al die geloven, noemen ze het geloofshelden, hè? Abraham, Sarah, Isaac, Jacob en zo. Abraham heeft door het geloof zijn zoon Isaac geofferd. Heeft hij geloofd? Ja, hij heeft geloofd dat God hem als door de dood weer aan hem terug zou geven. En in dat geloof heeft hij dat slachtmes ter hand genomen om zijn enige geboren zoon te doden. Dat hij heeft daarin, hij wist ook niet hoe dat af zou lopen. Maar één ding wist hij wel, hij klampte zich vast aan wat de Heere beloofd had. Door het geloof zou hij verkrijgen. In Isaac zal u het zaad genoemd worden. Het zal door Isaac zijn, het zal niet door een ander zijn, het zal door Isaac zijn. Nou, hoe kon hij dan Isaac offeren? Door het geloof dat God hem als uit de dood weer terug zou brengen. En dat geldt voor al die dingen die hier genoemd worden. Van Jozef en van Mozes. Mozes heeft nu groot geworden zijn de geweigerde zoon van Farao's dochter genaamd te worden. Hij verkoos liever met het volk van God kwalijk gehandeld te worden. Dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Achter de versmaadheid van Christus. Meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte. Want hij zag. Op de vergelding van het loon. Door het geloof. Nou, door dat geloof zijn de muren van Jericho gevallen. En dan voel je, als je dit leest, dan voel je allemaal wel. Dat geloof, dat is niet uit ons. Het is Gods gave. Maar dan mag je er één ding bij bedenken. En dat is dat de Heere dat geloof nou wil werken. Door de verkondiging van het woord. Ik weet niet hoe het u nou vergaat en hoe het jou vergaat. Als je deze geschiedenis hoort. Vind je ervan? Vind je dat niet een heel groot wonder dat het zo is gegaan? En heeft dat ook niet iets aantrekkelijks? Ja, niet in de wereld om je heen, maar op zichzelf genomen. Heeft dat niet iets aantrekkelijks? Toch bijzonder, als je door dit geloof mag leven. En dan de vervulling van Gods belofte in je leven mag verkrijgen. En dat hebben de Israëlieten gezien. Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen. En zo in deze weg hebben ze die stad mogen innemen. Ik zei, het leven is een voorbereiding. Het is een oefening. Dit geloof. En als je nou nog een sterfbed krijgt, dan gaat het om datzelfde geloof. Hoe kom ik door die doodsjordaan? Hoe kom ik in dat beloofde land? Hoe kom ik door dat sterven heen? Want sterven blijft wel sterven. Het is een afbraak van dit aardse bestaan. Dat kan met benauwdheid gepaard gaan. Dat kan met pijn gepaard gaan. Hoe kom ik daar doorheen? Hoe zal ik dan zalig worden? Alleen door het geloof. Dat op de Heere ziet. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Maar dat is ook in het aangezicht van de dood. Door het geloof mag hij zeggen, ik zal niet sterven, maar leven. En dat heb ik in mijn leven, heb ik vaker gezegd, heel wat keren meegemaakt. Dat mensen in het aangezicht van de dood, door de dood en over de dood heen mochten zien. Tot in het hemelse Jeruzalem. En het op vroegen om aan omstanders om te zingen. Dan ga ik op tot Gods altaren. Tot God mijn God. De bron van vreugd. Dan zal ik juichen. Hoe kan een mens dat? Het aangezicht van de dood. Ik zal niet sterven maar leven. Hoe kan een mens dat? Alleen door dit geloof. Ik heb gezegd. De Heer geeft dat geloof en werkt dat geloof door de prediking van het evangelie. En daar houd ik het op. En ja, dat geloof ik, omdat de Heer dat gezegd heeft. Er zijn niet allerlei andere middeltjes die wij daarvoor kunnen gebruiken om mensen het geloof te geven. Door de prediking van het evangelie. Ik lees het door het hele Nieuwe Testament heen, ik lees het ook in het Oude Testament. Door de verkondiging van Jezus en van de apostelen heeft de Heer het geloof gewerkt en versterkt. Waarom gaan we naar de kerk? Waarom luistert u thuis? Het is om door het gehoor van het gepredikte woord dit geloof in de Heer te ontvangen. Dat je zegt, die belofte die God gegeven heeft, die is betrouwbaar. Want God is betrouwbaar. En straks, dan zullen wij hem daar eeuwig de lof en de eer en de dank voor toebrengen. Gij, o Lam van God, zijt waardig om te ontvangen al de lof, de eer, de aanbidding en de dankzegging. Want gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. En zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. De Israëlieten die in de woestijn gestorven zijn, zegt Paulus, konden niet ingaan vanwege hun ongeloof. Als we dat geloof in ons leven niet hebben geleerd, dat geloof in ons leven niet is geoefend en beoefend, dan kunnen we straks ook niet ingaan in het hemelse Jeruzalem. Dan kunnen we niet zalig worden. Dus gebruik je levenstijd om geoefend te worden in het geloof. Ga daarom naar de kerk. En doe dat biddend, met een biddend hart. Heere, wilt u die prediking gebruiken, hier in de kerk en thuis. Wilt u die prediking gebruiken om het geloof te werken en te versterken. Dat ook ik het mag zeggen. Ik geloof, Heere. Al was het maar zoals die man zei. Ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. En die hem aanroept in de nood, die vindt zijn gunst oneindig groot. Halleluja. Amen. We zingen Psalm 18, vers 9. Psalm 18, vers 9. Thank you.
danken en bidden. Lieve Heere, we danken u dat u de man, dat u een man van uw woord bent. En dat u wat u beloofd hebt, dat u dat ook zult doen. Dat u hier bij Jericho laten zien. En u wees Israël de weg, bij monden van Jozua. Hij heeft het volk onderricht. En het volk heeft zijn woord geloofd. En ze zijn 6 dagen lang om die stad getrokken. En de 7e dag 7 keer. En de priesters hebben op de bazuinen geblazen. En het volk heeft gejuicht. Toen stortten de muren in. Door het geloof. Door het geloof dat op u ziet. Zo hebben ze de vervulling van uw belofte gezien. En klommen ze de stad in en hebben ze de stad ingenomen. Heere, wilt u dat ons leren? En dat elke keer weer opnieuw. Ook als de dingen ons misschien tegenzitten. De dingen ons bij de handen afgebroken worden. En wij geen raad zien en geen uitkomst en geen uitzicht hebben. Geef dat we dan toch op u zullen zien. Ook als er zo'n stemmetje tegen ons zegt, zouden Gods beloftenissen immer haar vervulling missen. Vruchteloos worden afgewacht van geslacht tot geslacht. Laat dat geloof mogen doorbreken. Dat we mogen zeggen, wie is een God als gij in tegeneen? Wie is een God dan onze rots alleen? Een schild en schutsheer voor de vrome, voor die tot hem de toevlucht heeft genomen. Heere, schenk het ons allen, om in dit geloof te leven en in dit geloof eenmaal zalig te sterven. Wees met een ieder van ons. Wees met allen die u een taak geeft. Wees met de leden van het bestuur. Wilt u in ieder zegen in de taak die u hem geeft. Wees ons allen daarin nabij. Breng uw gemeente vanavond weer samen sterk en zegen uw dienaar die u dan roept om uw woord te verkondigen. Zegen de gemeente hier in de kerk en de mensen thuis. Heren, we zien er naar uit dat de hele gemeente weer kan samenkomen in uw huis. Maar de cijfers van de besmettingen die zijn onrustbarend. Och, Heren, wilt u nog een ommekeer geven? En dat het besmettingsgevaar mag wijken. En dat er weer de mogelijkheid is om allemaal naar de kerk te gaan. O, wat zal dat een wonder zijn. Heren, we zien er naar uit. Het is toch uw welbehagen. Om uw gemeente samen te brengen in uw huis. Ik zal ze verblijden in mijn bedehuis. En u hebt dat verlangen ook bij psalmdichters gegeven. Hoe liefelijk, hoe vol heilgenot. O Heren, daar legerschare God. Zij mij uw huis en tempel zang. Hoe branden mijn genegenheden. Om zeer voor of in te treden. Mag dat bij ons allemaal zo zijn. Heren, dat vragen wij uit genade. Hoor ons gebed en aanvaard onze danken. En vergeef ons ons ongeloof. Maar mag dit de uitkomst zijn van deze dienst. Dat wij hoofd voor hoofd, iedereen voor zich. De ouderen en de jongeren en de kinderen. Dat we mogen zeggen, ik geloof, Heren. Kom mijn ongelovigheid te hulp. Uit genade om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 47, de versen 1 en 2. 47, de versen 1 en 2.
Wilt u na het amen van de zegen weer even gaan zitten. Maar ga dan nu heen in vrede. Verheft uw harten tot God. En ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. En geven u vrede. Amen. Margreet Heek, Gerlinde Verburg, Evi van Werkhoven. Ik vraag jullie straks om naar voren te komen. Jullie nemen afscheid van de zondagsschool. En van de week beginnen de catechisaties weer. Dus het is op deze overgang. Daar willen we dan ook nader bij stilstaan. En ik wens jullie van harte toe om in dit geloof waar ik het over gehad heb te leven. En ook met dat verlangen dat onderwijs te ontvangen, ook op de catechisatie, waardoor dat geloof wordt gewerkt en versterkt. Dus in deze weg. En waardoor je in je leven de vervulling van al Gods beloften mag ontvangen. Zoals we gezongen hebben uit Psalm 47. Naar Gods wijs bestel, op Gods hoog bevel slaan wij door zijn hand enzovoort. Strekken tot een blijk hoe hij liefderijk aan zijn woord. Dat moet je leren. Aan zijn woord gedenkt. De erfenis ontschenkt. Jacob's heerlijkheid aan hem toegezeid. Aan hem beloofd. Zalig zijn zij. Dat geldt ook voor jullie. Die het woord van God horen. En dat bewaren. Mag ik jullie nu vragen om naar voren te komen.
Nou, beste Gerlinde, Evi en Margreet, we wilden het eigenlijk voor de zomervakantie doen, hè? Maar ja, we leven wat dat betreft ook in een rare tijd, maar we vinden het fijn dat we, nou eigenlijk precies op tijd, we nu kunnen afscheid nemen van jullie van zondagsschool. En ja, het is precies op het juiste moment, want je valt met de neus in de boter, hè? Van de week 2 activiteiten. Dinsdagavond catechisatie en vrijdagavond openen met de plus 12 met een strandwandeling. Het plus 12 seizoen, dus daar zien we jullie dan ook graag bij. Eigenlijk wil ik het met jullie heel eventjes hebben over iets wat heel mooi aansluit bij de preek. Want waar hebben we het met zondagsschool eigenlijk altijd over gehad? Ik denk, wat moet ik er nou eens mee vergelijken? Maar ik denk, we hebben eigenlijk, als ik een voorbeeld zoek, hebben we eigenlijk 8 jaar lang, want jullie hebben volgens mij altijd de hele zondagsschool, elk jaar waren jullie erbij, hebben we 8 jaar lang schat gegraven. En ik moest denken aan wat ik wel eens heb gezien toen ik hier wel eens naartoe fietste in de kerk. Dan kom je op een gegeven moment langs een weiland en wat zag ik daar? Daar zag ik een meneer en een mevrouw. Die zag ik, ja ik moest eventjes goed kijken wat ze aan het doen waren, maar die liepen daar naast elkaar en die hadden iets beet. Een lange stok, een handvat en onderin een ronde schijf. En die liepen zo naast elkaar, liepen ze zo over dat weiland. En als ze aan het eind waren, dan schoven ze met elkaar een stukje op. En dan gingen ze weer zo terug. En zo gingen ze dat hele weiland af. Wat waren zij aan het doen? Ja, ik heb het niet aan hen gevraagd, maar misschien waren ze wel aan het schatgraven. Met zo'n metaaldetector. Of misschien zeg je dan van, oh ja, maar dat heb ik ook wel eens gezien op het strand. Ja, en daar moest ik eventjes aan denken. Wij zijn ook aan het, wij hebben schat gegraven en daar mogen we ook mee doorgaan. Met catechisatie gaan we ook schat graven. Met de plus 12, ja dan denk je plus 12 is leuke dingen doen. Dat is het zeker, maar de bedoeling is ook dat we samen gaan schat graven. Ja, en wat is, waarom zou je dat doen? Waarom ga je daar naartoe? Je wil iets vinden. Even nog terug naar die metaaldetector. Op het moment dat je tegen die mensen zou zeggen, nou, ik heb hier vorige week ook al mensen gezien, ze hebben niks gevonden, dan denk ik dat ze of naar huis zouden gaan of een stukje opschuiven om daar iets te gaan zoeken. Ja, en waarom gaan wij schat graven? Ja, wat willen wij vinden? Waarom ga je eigenlijk straks naar catechisatie? Nou, dan ga je natuurlijk niet zeggen omdat het moet, maar dan ga je natuurlijk zeggen omdat het mag, omdat ik de Heer Jezus wil vinden, of juist, ik heb hem al gevonden, maar ik wil steeds meer van hem leren kennen. Nou, jullie mochten iets uitzoeken en jullie hebben alle drie hetzelfde uitgezocht. Jullie krijgen van de gemeente, van het bestuur, krijgen jullie een Bijbel zometeen met uitleg. Nog even terug naar die schat. Die mensen, die wisten niet of ze iets zouden vinden. Het was best spannend. Je gaat zoeken, of misschien op het strand. En opeens, dan gaat die blieper, hè? Dan gaat die piepen. En dan denken ze, hé, hier zit wat. En dan gaan ze graven. En wat vinden ze dan vaak? Ja, iets van metaal. Het is een metaaldetector. En is dat altijd een schat? Nee, meestal is het rommel wat je vindt. Wat zou je dan vinden op het strand vooral? Ja, dingen die mensen hebben achtergelaten, bierdopjes en zo. En daar waren ze denk ik net niet naar op zoek. Tenzij dat ze bijvoorbeeld door de metaaldetector het strand wilden opruimen. Maar we hebben het even over schatgraven. Dus ze waren op zoek naar een schat. En wat vind je vaak? Dan ben je aan het zoeken, spannend. En dat doe je, je wil geen stukje overslaan. Want ja, stel dat daar dan precies die schat lag, dan ging je daar omheen. Nee, vind je allemaal rommel. Nou, wat belooft nou de Heere God? Dat is dan weer een verschil met zo'n metaaldetector. De Heere God belooft, nou, als je nou hier eens in gaat graven, hè. Klinkt bijna oneerbiedig als ik dat zeg, hè. Maar dan vind je geen rommel. Dat bestaat niet. Dan vind je de schat. Ja, hoeveel schatten zijn er nou te vinden in de Bijbel? Even terug naar die metaaldetector. Ik denk dat de keren, dat de meeste keren dat die mensen naar huis zijn gegaan, ja, misschien dat de spullen in de vuilniszak die ze hebben gevonden groter is dan de spullen die ze in hun rugzak hebben gestopt, omdat ze hebben gezegd, wow, nou heb ik iets moois gevonden, dat is ooit aangespoeld op het strand, was in een schip of in het weiland, iets wat vroeger, vroeger is misschien een dorp geweest, hebben mensen gewoond, heb ik een kostbaar voorwerp gevonden. Ik denk dat er keren zijn geweest dat ze naar huis gingen, ze hebben niks gevonden. Kan dat nou ook als je in de Bijbel gaat lezen? Dat je zegt van, nou, ik ga hierin lezen. Schat graven. Ja, ik heb iets gelezen. Nou, soms, en dan kijk ik ook even naar mezelf. Dan is het uurtje later alweer van, oh ja, wat heb ik ook eigenlijk gelezen? Nou, dan ben je niet enthousiast geworden. Dan heb je niks gevonden. Want je bent het alweer vergeten. En ik denk dat je als je aan het schat graven bent met zo'n metaaldetector, als je een uurtje later vraagt, had je wat gevonden? Nou, ik denk dat ze het een half jaar later nog weten. Hoeveel schatten, vroeg ik, zijn hier nou in te vinden? Nou, wij zeggen wel eens, de Bijbel, die geloven wij van kaft tot kaft. Dus er zit geen bladzijde voor niks in die Bijbel. Elke bladzijde die erin zit, daar kan je een schat vinden. Nou, sterker nog, daar is een schat te vinden. Zullen we eens even kijken hoeveel bladzijden die Bijbel heeft. Het is zelfs een Bijbel met uitleg, dus er zitten extra veel bladzijden in. Als ik dan ongeveer naar het eind van de Bijbel ga, dan kom ik uit bij 2000 bladzijden. Als je er nou van uitgaat dat in elke bladzij dat je daar een schat kan vinden, nou, dan zou ik er maar eens in gaan lezen, hè. Dat doe je natuurlijk al. Maar dan ga je natuurlijk ook deze Bijbel gebruiken, want er zijn meer dan 2000 schatten in te vinden. En dan zeg je van, ja, het is misschien een beetje moeilijk. Nou, dan vind ik het fijn dat je een Bijbel met uitleg hebt gekozen. Als je het nou lastig vindt, want sommige dingen zijn ook lastig, hè. Dan zit er een soort van handleiding bij van, oh, wat betekent dat nou? Dus dat kan je ook helpen in het vinden van die schat. Het laatste, als je nou gaat schatgraven met zo'n metaaldetector, hè, dat moet je echt zelf doen. En als je er zelf mee stopt, ja, en je hebt niks gevonden, dan is het ook klaar. Je weet niet of je iets zal vinden. Nou, weet je wat er nou in de Bijbel staat? Dat er een helper is. Als je nou zelf lastig vindt om die schat te vinden, dan zegt de Heilige Geest, ja, maar ik wil jou helpen om in jouw hart die schat, die schatten te vinden die in de Bijbel staan, op elke bladzij. Dus je hoeft het niet alleen te doen. Er is iemand, God zelf, die wil jou daarbij helpen. En wat is nou eigenlijk het grootste verschil met zo'n schat? Als je zo'n metaaldetector, die begint te bliepen. Stel, je vindt iets heel moois. Ja, misschien ben je daar eerst heel enthousiast over. En daarna zet je het eens ergens in de kast. En misschien nog op een gegeven moment ga je een keertje verhuizen. En dan denk je, nou, dan moeten we toch wat dingen gaan opruimen. En dan ga je, omdat je gaat verhuizen, wat je eerst een schat vond. Denk je van, ja, dat heb ik nou zo lang, ik heb er niet naar gekeken. Hups, gaat het alsnog in de prullenbak. Hoe zit dat met de schat die hierin te vinden is? Dat is God zelf, hè. De Heer Jezus, die mag je vinden. Nou, dat is een schat die je eigenlijk je hele leven met je meegaat. Die je nooit meer kwijtraakt. En sterker nog, dan zegt op een gegeven moment de Heere God tegen jou, weet je wat? Ja, dat klinkt, ik vond jou ook een schat. En jou ook. En jou ook. Nou mag je voor altijd bij mij komen, dan draaien we het om. Dan vindt de Heere God jou een schat en mag je altijd bij hem zijn. Nou, en daarom vind ik het fijn dat je dit hebt gekozen. Hoop ik dat je er altijd in leest. En denk er nog eens even terug aan het verhaal van de metaaldetector. Jullie wilden graag ook iets gaan... we gaan het zo doen. Jullie wilden graag nog iets zingen. Een mooi lied, gebaseerd op Psalm 42. Ik denk dat het ook een lied is wat heel de gemeente kent. Jullie hebben aan de organist gevraagd, wilt u met ons meespelen? Dan gaan we het zo doen. We gaan jullie nu samen iets zingen. Krijgen jullie daarna allemaal de Bijbel met een eigen tekst. En dan willen wij daarna, gaan we het omdraaien, dan willen we als gemeente nog iets voor jullie zingen. En daarna is de dienst voorbij. Heel mooi. Eigenlijk een antwoord op wat we net met elkaar hebben besproken. Jullie krijgen allemaal deze mooie Bijbel met uitleg. En mevrouw Heek die heeft ervoor gezorgd dat er twee papiertjes voor in de Bijbel zitten. Eentje vastgeplakt, zodat je de tekst die ik je zo meteen meegeef nooit kan kwijtraken. En de tekst staat ook nog eens een keer op een aparte boekenlegger, zodat je nooit kan vergeten waar je ook weer was gebleven met lezen in de Bijbel. Deze Bijbel die is voor Evi. Evi van Werkhoven. Ik wil je graag deze tekst meegeven. Jullie krijgen allemaal een tekst mee uit de psalmen. Evi, voor jou psalm 119 vers 105. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Evi, alsjeblieft. Deze Bijbel, die is voor Gerlinde. Gerlinde, jij krijgt een tekst mee uit Psalm 46, vers 2. God is voor ons een toevlucht en sterkte. Alsjeblieft. Margreet, Jij krijgt deze Bijbel. En je krijgt een tekst mee uit Psalm 32. En dat is een stukje van vers 8. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Alsjeblieft, laat me even staan. Ja, gemeente, het is wel mooi om te zien. Deze meiden, die hebben jaren zonderschool gedaan. Misschien was die er wel bij toen ze werden gedoopt. We zijn al ongeveer 12 jaar verder. Hebben ondertussen heel veel meegemaakt. Er zijn nieuwe kinderen bijgekomen in de gemeente. Er zijn heel veel jongeren. Ik wil van deze gelegenheid ook even gebruik maken om u er weer even bij te bepalen wat we allemaal eigenlijk al weten. Het zijn ook onze kinderen. We hadden vrijdagavond hadden we aannemingsavond met 4 jongeren die volgende week belijdenis hopen te doen. En daar hebben we het ook met elkaar gesproken dat ze ook kinderen van de gemeente zijn, dat we met elkaar een familie zijn. En hoe kan het nou dat op het moment dat je met elkaar een gezin bent, het gezin van God, bestaande uit broeders en zusters, dat je elkaar niet opdraagt in het gebed? Dat zou eigenlijk onmogelijk moeten zijn. Ik denk dat het vanzelf spreekt dat je als kind voor je ouders bidt en als ouders dat je voor je eigen kinderen bidt. Maar zo mogen we ook met elkaar omgaan als gemeente. Dus ik wil u in het bijzonder deze 3 meiden ook weer opdragen in uw gebeden, maar ook de rest van alle kinderen van de gemeente en alle jongeren. Ik denk dat als we om ons heen kijken, dat gebed ook wel hard nodig is. Want je ziet dat we met elkaar opgroeien in een tijd die niet makkelijk is. En zeker voor onze jongeren. Wat hierbij aansluit, is wat we ze willen toezingen. Als u even wil opzoeken, Psalm 25 vers 2. We kennen het allemaal uit ons hoofd. Maar we gaan het een klein beetje aanpassen, zodat het aansluit bij iets wat we gaan toezingen. En dan staat het eigenlijk al in de eerste regel. Je hebt net een Bijbel met uitleg gekregen. En wat we jullie nou als gemeente ook toewensen, dat je de wegen van God mag leren, ook al die beloften waar de dominee het ook over had, door uw woord en geest. Nou, wat hebben we net met elkaar besproken? Dat woord, dat heb je beet. En die geest is de helper. Gemeente, wij willen ze toezingen. We lezen even die psalm door. We gaan kleine wijzigingen doen. Heer, I maak hen uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer hen hoe die zijn gelegen en waarheen ge uw treden bent. Leid hen in uw waarheid. Leer ijverig hen uw wet betrachten, want gij zijt hun heil, o Heer, blijf hem al de dag verwachten. 25 vers 2. We gaan dat staande doen. En daarna is de dienst afgelopen, jullie mogen dan teruglopen en dat is dan het einde van de dienst.